Goedemorgen. Voordat ik wil beginnen, wil ik eerst iets tegen de kinderen van de zonneschool zeggen. De bovenbouwer, die zijn vanochtend bij ons in de zaal. En ik wil tegen jullie zeggen dat we vanmorgen gaan hebben wat de grootste gebeurtenis is die zich ooit in de geschiedenis van de mensheid heeft voorgedaan. Er is echt niets groters geweest. En ik denk dat er ook niks groters meer zou gaan komen. Iets wat groter is dan de schepping. Iets dat groter is dan al die geweldige wonderen waar je op de zonneschool uit de Bijbel over hebt gehoord en hebt gelezen. Er is echt niets, denk ik, wat maar in de buurt komt van waar we het vanmorgen samen met elkaar over gaan hebben. En probeer dat te gaan ontdekken, wat dat is, als je zo met ons samen in de eredienst naar de preek gaat luisteren. Voor de niet-kenneren, dit is inmiddels de zesde preek ondertussen in de serie over de vreugde van God. En de sleuteltekst, Jeroen noemde dat al vanmorgen, is een gedeelte uit Jesaja. Jesaja hoofdstuk 53 vers 10. En daar lezen we het volgende, ik heb er even een stukje uitgenomen. Daar staat in Jesaja 53 vers 10, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En hier wil ik met jullie vanmorgen bij gaan stilstaan. Maar voordat ik dat doe, is het ding goed om even de balans op te maken. Als de zesde is in de reeks van even, wat hebben we tot nu toe gezien? We hebben gezien dat God vreugde vindt in zijn Zoon. God vindt in de eerste plaats vreugde in zijn Zoon, Jezus. En we hebben gezien dat God vreugde vindt in alles wat hij doet. Alles. We hebben gezien dat God zich verheugt over de schepping. We hebben ontdekt dat God vreugde vindt in zijn naam. En de laatste keer hebben we gezien dat de Heere God zich verheugt over de uitverkiezing. God heeft een volk, heeft mensen uitgekozen en daar verheugt de Heere God zich over, zegt de Bijbel. En de rode draad die al deze dingen, al deze zaken met elkaar verbindt, is dat God een ongekend groot verlangen heeft om zijn heerlijkheid bekend te maken. Dat is wat al deze zes dingen aan elkaar verbindt. En eigenlijk tot nu toe, als we terugkijken, is het eigenlijk best wel logisch geweest allemaal. Op één ding na. Er is één ding, als je bedenkt wie dat God heeft uitgekozen. Dat is eigenlijk het enige wat eigenlijk niet logisch is. Want God heeft zondaars uitgekozen. God heeft mensen uitgekozen die zondigen. En wat is dan het probleem, vraag je dan misschien af. Van waarom is dat dan misschien niet logisch? Nou, het probleem met zonde is dat als jij en ik zondigen, dan minachtigen we Gods heerlijkheid. Minachtig is een oud Nederlands woord. Wat dat betekent is dat God heeft ons opgeroepen om hem te eren. In ons leven hem te prijzen. Maar op het moment dat jij en ik zondigen, dan onteren we hem. Dan misprijzen we hem. Dan minachten we Gods heerlijkheid. Wat zonde doet, zonde kleineert. Zonde maakt iets anders groot en maakt Gods heerlijkheid kleiner. En dus eigenlijk klopt er iets niet helemaal. Alles tot nu toe klopt, behalve dan dit. Waarom God zondaars heeft uitgekozen? Want aan de ene kant, God maakt zichzelf bekend als de God die oneindig toegewijd is aan zijn naam. Oneindig. En God die zichzelf bekend maakt als de God die zijn heerlijkheid aan de mensheid bekend wil maken. Dat is aan de ene kant. En aan de andere kant zien we dan dat God er alles aan gedaan is, alles aan gelegen is om juist de vijanden van zijn naam, de tegenstanders van zijn heerlijkheid, om juist die mensen, ons, tot zijn heerlijkheid te brengen. En dat lijkt gewoon niet te kloppen. Zonde staat lijnrecht tegenover Gods heerlijkheid. En hoe valt dat te rijmen? Romeinen 3 vers 23 zegt bijvoorbeeld dat zonde eigenlijk tekortschiet is in Gods heerlijkheid. Lees maar eens met me mee, Romeinen 3 vers 23. Want allen hebben gezondigd en daardoor missen zij de heerlijkheid van God. Het probleem is dat wij de heerlijkheid van God hebben vervangen door iets anders. Ingeruild voor iets anders, voor een lookalike. Zie je het probleem? God kiest zondaars uit en God verheugt zich. Dat was wat we gezien hebben. God verheugt zich over hen. Terwijl zij, over wie God zich verheugt, zijn heerlijkheid minachten. En zijn grote naam hebben onteerd. En we gaan straks verderop zien dat dit probleem wordt opgelost in de dood van de Heer Jezus. In de dood van de Zoon van God. Want daar op het kruis van Golgotha komt Gods liefde voor zijn naam, de vreugde voor zijn naam, de vreugde in zijn heerlijkheid en Gods vreugde in de uitverkoren zondaars komen daar aan het kruis samen. En dat maakt dat God vreugde vindt in het verbrijzelen van zijn Zoon. Eigenlijk kan ik hier stoppen. Maar ik ga nog even door. Want er zit heel veel schatten zitten hierin in verborgen. Maar voordat ik verder ga, wil ik eerst met jullie even een stapje terug. De vraag aan elkaar te stellen, waarom doen we dit? Waarom gaan we met elkaar in deze reeks de Bijbel door samen te ontdekken wat het is dat God vreugde geeft? We doen dat, mijn doelstelling is dat, omdat we God willen leren kennen. En niet omdat het misschien leuk is om te doen. Of nee, maar het is omdat het essentieel is. Als Paulus aan de gemeente in Thessaloniki schrijft, in de brief aan de Thessalonicenzen, dan zegt hij daar in hoofdstuk 4 vers 5 dat heidenen die mensen zijn die God niet kennen. Sla dat er maar eens op, hoofdstuk 4 vers 5. Dus eigenlijk zegt de Bijbel, er zijn maar twee soorten mensen. De mensen die God kennen en de mensen die God niet kennen. En dus ik zei net al, wat we vanochtend aan het doen zijn is essentieel. De vraag of jij God kent of dat je hem niet kent is een vraag die van een wereld van verschil gaat maken voor jou persoonlijk. En ik kwam daar een heel mooi voorbeeld van tegen. Om dat punt dus even goed zeg maar, thuis te brengen. Er was een voorganger, die was dus uitgenodigd om op de donderdagavond voor Goede Vrijdag in een gevangenis te komen. Om daar tot de gevangenen te spreken. En hij vertelde ze over het lijden en sterven van de Heer Jezus. En terwijl hij daarmee bezig was, op een bepaald moment vroeg hij aan die gevangenen van wie denken jullie nou dat Jezus gedood heeft, vermoord heeft? En een van die gevangenen zei, de Joden. En een ander zei, er waren de soldaten. En weer een ander zei, nee, het was Judas. Judas die hem verraden had. En de voorganger zei van, nee, ik denk niet dat jullie gelijk hebben. En ze vroegen toen aan hem van, wie was het dan wel? Als zij het niet waren, wie dan wel? En de voorganger zei, zijn vader. Zijn vader heeft hem vermoord. En toen viel er een stilte. En toen nam de voorganger zijn Bijbel en las die gevangenen voor. Het gedeelte wat wij vanmorgen, waar wij bij stilstaan. Jesaja 53, vers 10. En hij zei tegen ze, maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Zien jullie, zei de voorganger, hij werd niet gedood. Jezus werd niet gedood, werd niet vermoord door een ongecontroleerde menigte. De Romeinen of de Joden. Nee, hij werd verbrijzeld, zegt de Bijbel, door zijn eigen vader. En veel van die gevangenen die daar aanwezig waren, die konden dat beeld, die gedachte niet loslaten. Want zij wisten wat het betekent om afgewezen te worden. En verbrijzeld te worden door hun eigen vader, hun aardse vader, die onrechtvaardig naar ze toe was, die kwaadwillend was. En oh, wat wilden zij graag, dat zij begrepen waarom dat God dat zou kunnen doen. Waarom zou God zoiets doen? En die vraag stelde zij aan die voorganger. En misschien zit jij hier vanmorgen niet als schuldige. Jij zit hier niet als gevangene. En misschien zit je hier als iemand die van zichzelf vindt, ik ben onschuldig en ik ben rechtvaardig. Nou, weet dan dit. Gerechtigheid in de Bijbel, dat is gebaseerd op een principe wat we terugvinden in Spreuken. Spreuken hoofdstuk 17 vers 15. Lees dat maar eens met me mee. De Spreuken 17 vers 15, daar staat. Wie de goddeloze vrij spreekt en wie de rechtvaardige schuldig verklaart, zijn voor de Heer een gruwel, allebei. In ons land, in ons rechtsstelsel, als er een rechter is die een schuldige vrij spreekt, dan wordt zo iemand zeg maar ontslagen. Dan is het voor zo iemand is het einde oefening, over en uit. Geen rechter mag je meer zijn. En toch is juist dit het kern, de kern van het evangelie. God spreekt schuldigen vrij. Romeinen 4 vers 5 zegt dat. God rechtvaardigt de goddeloze. Hij spreekt mensen die schuldig zijn, spreekt hij vrij. En dat is het evangelie. Maar hoe kan dat nou juist zijn? Hoe kan dat rechtvaardig zijn dat God dat doet? En de vraag die jij, als jij jezelf zo ziet, misschien wilt stellen, is van, kun jij, hoe kun je zo'n God dienen? Nou, met dit wil ik met jullie teruggaan naar het Bijbelgedeelte van vanmorgen. En ik ga met jullie zometeen dus Jesaja 53 vers 10 erbij pakken, maar ik wil jullie eerst nog eens meenemen naar twee andere Bijbelgedeelten, Bijbelteksten, die ons gaan helpen om dat Bijbelgedeelte 53 vers 10 iets beter te begrijpen. Eerst neem ik jullie mee naar Jesaja 1, hoofdstuk 1 vers 11. En daar zegt de Heere God tegen zijn volk dit. Waartoe dienen voor mij uw vele offers, zegt de Heere. Ik heb genoeg van de brandoffers van rammen en het vet van gemest vee. En in het bloed van jonge stieren, lammeren of bokken vind ik geen vreugde, zegt de Heere. Geen vreugde. Dat woord wat hier vertaald is met vreugde, dat is hetzelfde Hebreeuwse woord dat we vinden in het begin van Jesaja 53 vers 10. Als we daar lazen, maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dus waar daar staat behaagde, dat kun je lezen als vreugde. Het gaf de Heere vreugde hem te verbrijzelen. Oké, dat is één. Twee, dan neem ik je nog even mee naar Jesaja 62 vers 4. En daar horen we weer de Heere God die spreekt tot het volk. En daar zegt hij in Jesaja 62 vers 4. Tegen u, als het goed is, zit hij ook in inderdaad. Tegen u zal niet meer gezegd worden verlatene. En tegen uw land zal niet meer gezegd worden woestenij. Maar u zult genoemd worden mijn welgevallen is in haar. En uw land getrouwde, want de Heere verlangt naar u en uw land zal getrouwd worden. Als de Heere God hier zegt, mijn welgevallen is in haar, dan in de grondtekst, in het Hebreeuws staat daar het woord, wat hier vertaald is door welgevallen, staat daar hetzelfde Hebreeuwse woord wat we vinden aan het einde van Jesaja 53 vers 10, wat daar wordt gebruikt, dus ook vreugde. Het welbehagen of vreugde van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Nou, als we die twee dingen samen nemen, dan kunnen we nu Jesaja hoofdstuk 53 vers 10 op de volgende manier lezen. Lees maar eens mee. Het gaf de Heere vreugde hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen, de vreugde van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. En Jeroen zei het al aan het begin, dit is een profetie uit het Oude Testament over het lijden en sterven van de Heer Jezus, honderden jaren voordat hij zou gaan sterven en uiteindelijk zou gaan opstaan. En dat verbrijzelen waar Jesaja 53 vers 10 het over heeft, dat verwijst naar die kruisiging, naar de dood van de Heer Jezus. Jezus die zichzelf tot een offer voor ons heeft gemaakt, voor onze zonde. Nu, waarom heeft God zijn zoon verbrijzeld? En waarom heeft God zijn zoon ziek gemaakt? God deed dat om het probleem wat we zo net zagen, om zeg maar dat de zonde en Gods heerlijkheid, dat die lijnrecht tegenover elkaar staan. Gods liefde aan de ene kant voor zijn heerlijkheid en aan de andere kant zijn liefde voor de zondaars die zijn heerlijkheid onteren, om dat probleem daar op te lossen. Daarom, dat is het waarom. Waarom dat God zijn zoon heeft verbrijzeld. En je ziet dat ook terug in het zesde vers van Jesaja 53. Jesaja 53 vers 6. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Twee dingen vallen hierop. 1. Net als in vers 10 van Jesaja 53 is het ook hier God zelf die aan het werk is. De Heere, dat is dus God de Vader, heeft de ongerechtigheid, dat is een ander woord, een wat moeilijker woord voor zonde. De Heere, de God de Vader, heeft de zonde van ons allemaal op hem doen neerkomen, op Jezus, op zijn zoon. Dus de zoon werd verbrijzeld door zijn vader, omdat de zonde die God onteerde niet meer genegeerd kon worden. En waarom kon dat niet meer genegeerd worden? Waarom kon God niet gewoon zeggen van jongens, dat was niet goed. Maar we laten het erbij. Zand erover. Waarom kon God dat niet zeggen? Waarom kon de Heere God niet langer die zonde van ons negeren? Nou, dat komt omdat God vreugde vindt in zijn naam. Dat komt omdat God liefde heeft en zich verheugt in zijn heerlijkheid. Dat is de basis voor alles. Gods vreugde in zijn naam en Gods vreugde in zijn heerlijkheid. Genesis 18 vers 25 zegt, de rechter, en dat is God, zal de hele aarde recht doen. Psalm 9 vers 9 zegt, hij zelf, en dat is weer God, zal de wereld oordelen in gerechtigheid. En wat we hier dus zien is dat de Heere God, God de Vader en God de Zoon als het ware samen afspreken dat Jezus aan de hele mensheid zal laten zien die oneindige waarde van de heerlijkheid van God de Vader. En hoe doet hij dat? Hoe deed Jezus dat? Jezus deed dat door de straf en het lijden op zich te nemen die wij voor onze zonde hadden verdiend. Onze straf, mijn straf, werd zijn straf. En deze uitwisseling van hem, van mij naar hem, van jullie naar Jezus, laat Jesaja 53 vers 5 heel duidelijk zien. Die uitwisseling. Maar hij, Jezus, is om onze overtredingen, mijn zonde, jouw zonde, verwond. Om onze ongerechtigheden, om onze zonde, werd hij verbrijzeld. En dan voegt vers 9 voor alle duidelijkheid er nog even heel snel aan toe, dat Jezus niet verbrijzeld werd door zonden die hij zelf zou hebben gedaan. Nee, vers 9 vers van 53 zegt, men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Het was omdat Jezus ons genade wilde tonen. Jezus wilde vergeven. Jezus wilde herstellen. Jezus wilde redden. Jezus wilde zich over ons verheugen. Maar dat is maar één kant van de zaak. Want God tegelijkertijd is een rechtvaardige God. Dat hebben we net gezien in die twee tekstgedeelten. God is tegelijkertijd rechtvaardig en tegelijkertijd verheugt hij zich in de onrechtvaardige. In ons. Wij waren zondaars. Dat betekent dat ons hart, mijn hart, vol was van God onterende zonde. Dat is mijn hart. Open mijn hart. God onterende zonde. En om die zondaars te redden, tegelijkertijd, om zijn glorie te kunnen verheerlijken, legt God onze zonde op Jezus. En geeft hij Jezus over aan de schande en de dood van het kruis, aan de dood van het kruis. En zoals we zagen, het evangelie spreekt schuldigen vrij. En hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk dat God dat, als hij dat doet, dat dat juist is, dat dat rechtvaardig is? Nou, Romeinen 3, vers 24, zeg maar, geeft een deel van het antwoord. Je vindt daar dat zondaren worden vrijgesproken. In de Bijbel noemt dat gerechtvaardigd. Gerechtvaardigd is vrijspreken. Omdat er een ruil plaatsvond, een goddelijke ruil, tussen twee kanten van God. God de Zoon en God de Vader. Een uitwisseling. En dat die uitwisseling, dat noemt de Bijbel verlossing. Romeinen 3 vers 24 zegt, wij worden om niet uit genade gerechtvaardigd door de verlossing in Christus Jezus. Toen Heer Jezus daar aan het kruis op Golgotha stierf, zijn leven legde in de handen van de Vader, gebeurde er iets dat zo ontzagwekkend was, dat het nog altijd vandaag de reden is. Jeroen zei al 2000 jaar geleden, dat het vandaag de dag nog altijd de reden is waarom dat miljoenen en miljoenen zondaars die op Jezus vertrouwen, terwijl ze schuldig zijn, worden vrijgesproken. Want wat gebeurde er toen op dat moment dat Jezus stierf? Paulus zegt dat in vers 25 en 26. En ten eerste zien we daar, net als in Jesaja 53 vers 10, dat het God de Vader is die Jezus zijn Zoon aanwijst om voor onze zonden te sterven. Romeinen 3 vers 25 zegt, hem, Jezus, heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Jesaja 53 vers 10 zegt dat het God, de Heere, vreugde gaf hem te verbrijzelen. God is in beide gevallen aan het werk. God wijst Jezus aan om voor onze zonden te sterven. En ook vinden we hier de reden waarom dat hij Jezus aanwijst. Namelijk om voor ons verzoening te doen. Om ons vrij te spreken. Wij verdienen de toorn, de straf van God op onze zonden. Voor de manier waarop wij met zijn heerlijkheid, met zijn naam zijn omgegaan. We hebben hem onteerd. En God de Vader en God de Zoon, die hebben samen een manier gevonden om deze toorn, die straf die op ons ligt, die wij toekomen, om deze straf van ons weg te nemen en op Jezus te leggen. En dat is wat er is gebeurd bij Jezus' kruisiging. En dat is wat verzoening betekent. God wenst zijn toorn af van ons en legt dat door het plaatsvervangend sterven van Jezus op zijn Zoon. En het hoe en het waarom dat moest gebeuren, dat legt Paulus uit in het laatste gedeelte van vers 25. Waarom deed Jezus dat? Het was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen. Vanwege, dus waarom? Om het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Zie je het? Gods rechtvaardigheid wordt in twijfel getrokken als God voorbijgaat aan onze zonden. Als God geen gevolgen zou geven, als er geen consequenties zouden zijn aan onze zonden, dan gaan de mensen die daarnaar kijken, de hemelse gewesten die daarnaar kijken, en die trekken Gods rechtvaardigheid in twijfel. En de reden waarom dat zo is, de reden waarom dat Gods rechtvaardigheid in twijfel wordt getrokken als hij voorbij gaat aan onze zonden en er niet over zou oordelen, dat is omdat onze zonde, de zonde, een regelrechte aanval is op de heerlijkheid en de waarde van Gods heilige naam. Nou, hoe zit dat? Stel, als zonde zou worden behandeld alsof het er helemaal niet toe doet. Zand erover. We doen alsof het er niet is geweest. Alsof de consequenties er niet zijn. Dan zeg je eigenlijk dat Gods heerlijkheid er niet toe doet. Als we zo, als God zo met onze zonden zou omgaan, alsof het er niet toe doet, dan zegt God eigenlijk, mijn heerlijkheid doet er niet toe. Want als God voorbij zou gaan aan de zonde, dan lijkt het alsof hij ermee instemt dat zijn heerlijkheid van geen of enerlei waarde is. Maar God kan de oneindige waarde van zijn heerlijkheid niet ontkennen. Zijn God zijn en zijn heerlijkheid kun je niet van elkaar scheiden. Als het zou kunnen, als God zijn heerlijkheid zou afleggen, dan is hij God niet meer. Zijn heerlijkheid maakt zijn God zijn. En nu, hoe blijft dan zijn heerlijkheid onaangetast en tegelijkertijd kan hij zondaars redden? Ik hoop dat je ziet het spagaat, de moeilijkheid, het probleem dat daar ligt. Nou, het antwoord daarop vind je in Romeinen 3, vers 25 en 26. Dus dat gedeelte, en dan nu zien we het helemaal. Hem, Jezus, heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening. Door het geloof in zijn bloed. Dat is dat plaatsvervangend sterven van Jezus aan het kruis. En dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen. Anders gezegd, God kon niet anders. Want je kunt zijn God zijn en zijn heerlijkheid niet van elkaar scheiden. God moest het. En hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen. Nu, in deze tijd. Zodat hij zelf rechtvaardig is. En rechtvaardigt diegene die uit het geloof in Jezus is. Terug naar de vraag. Waarom vindt God vreugde in het verbrijzelen van zijn zoon? Zoals we dat zagen in Jesaja 53, vers 10. Een deel van het antwoord vinden we dus aan het einde van vers 10, namelijk dat het God vreugde geeft door wat zijn zoon bereikt, wat hij mogelijk maakt door te sterven. Lees maar eens mee, Jesaja 53, vers 10. Het zegt, het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Dus Gods vreugde ligt niet zozeer in het lijden. Het geeft God geen vreugde in dat Jezus moet lijden. Dat niet zozeer. Nee, maar in wat de Zoon bereikt door te lijden. Door de zonde voor ons op zich te nemen en voor ons te sterven. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien, zegt Jesaja 53, vers 10. Hij zal de dagen verlengen, het welbehagen, de vreugde van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. En dat is het eerste deel van het antwoord op de vraag waarom dat het de Vader vreugde geeft om zijn eigen zoon aan het kruis te verbrijzelen. De rechtvaardiging van jou en mij. De verlossing van jou en mij, van de toren van God. Wij zijn uitverkorenen die door het sterven van Jezus worden gerechtvaardigd. Maar dat is maar één kant. Het tweede deel van het antwoord, denk ik, is wat we gezien hebben in Romeinen 3, vers 25 en 26. En dat is dit. Ik denk namelijk dat door de diepte van het lijden dat Jezus, de Zoon van God, aan het kruis heeft moeten doorstaan, dat dat een maatstaf is, dat dat aangeeft de waarde, de liefde die Jezus had voor de heerlijkheid van zijn Vader. Besef dat de diepte van het lijden dat Jezus moest doorstaan, van de zonde en de toren van God die van mij op hem werd gelegd, dat was de maatstaf. Dat gaf aan hoeveel dat Jezus de heerlijkheid en de naam van zijn Vader lief had. Het was de trouw van die rechtvaardige Vader die maakte aan zijn eigen naam, die maakte dat er vergelding moest komen. God kon niet meer voorbij blijven gaan aan mijn zonde en aan onze zonde. Er moest vergelding komen. En dus toen de Zoon zei tegen de Vader, ik wil die vergelding op mij nemen, aan het kruis en zich voor onze zonde liet sterven. Op dat moment, en dat heb je misschien hebben mensen niet gehoord, maar klonk deze boodschap. Toen en nu door het hele universum. De glorie van God en de heerlijkheid van Gods naam is van oneindige waarde. Toen Jezus werd geslagen en door de striemen op zijn lichaam klonk deze boodschap. De glorie van God, van mijn Vader, is van oneindige waarde. Toen Jezus het kruis door de straten van Jeruzalem sleepte voor ons, klonk deze boodschap door het hele universum. De glorie van mijn Vader en zijn heerlijkheid is van oneindige waarde. En toen het uur kwam dat Jezus zijn geest gaf in de handen van de Vader, klonk deze boodschap. De glorie van God, zijn heerlijkheid, is voor altijd van oneindige waarde. Amen. Ik wil het muziekteam vragen om naar voren te komen. En voor het verwerkingslied. Laten we een moment stil zijn. Dank u wel voor dit moment, Heere, voor uw woord. Wat is het heerlijk om in uw aanwezigheid te mogen zijn. Om te beseffen, Heere God, wie u bent. Dat u zichzelf door uw woord, door uw eigen woord, uw woorden, die we in onze handen mogen hebben, de Bijbel, dat u zichzelf aan ons wilt bekendmaken. Wat een voorrecht is het, Heere, dat u ons hebt uitverkoren. Dat u ons op het oog hebt gehad. Dat u tegen ons vanmorgen hier hebt gezegd, ik wil jou. Ik heb je lief. Ik heb je zoveel lief. Ik vind zoveel vreugde in jou. Dat ik bereid ben om dat andere waar ik mijn vreugde in vind, mijn eigen heerlijkheid, mijn eigen naam, om daar mijn geliefde Zoon Jezus voor aan te wijzen. Om in jouw plaats te sterven. Om mijn toorn op hem te leggen. En jou, mij, in zijn heerlijkheid te mogen brengen. Heren, als ik daarover nadenk, heren, dat is mij te groot. En wat mij dan te binnen valt, heren, dat is dat het zo onverdiend is. Zo onverdiend. En wat een genade, Heere, dat u genadig bent naar ons toe. Heere, we willen u prijzen en we willen vanmorgen met elkaar zeggen, Heere, uw heerlijkheid en uw glorie is van oneindige waarde. En we prijzen u. Amen.